Ik denk dat we gelijk zijn begonnen met Google, geloof ik. Of misschien 1 jaar na Google.
Ja. Omzet is onder de bij hetzelfde. Ja.
Het is onder de bij hetzelfde.
Welkom bij de Recruitment Live podcast. Het leven van een TA-manager. Wat is belangrijk voor de Talent Acquisition Manager? En hoe zorgt deze ervoor succesvol te zijn? Martijn Isager-Smit praat in deze podcast met inspirerende gasten uit de recruitmentindustrie. In deze aflevering te gast.
Het is weer die tijd van de week dat ik om de tafel mag gaan zitten met mensen die mij inspireren in mijn podcast. Het leven van een TA-manager. Je hebt af en toe van die mensen in je loopbaan die eigenlijk continu terugkomen. En vandaag heb ik er zo eentje. Ik vind het ontzettend leuk dat die hier is. We hadden net in het vorige gesprek erover, hoe lang geleden was dat nou? 22 jaar. Welkom, Flip Houtman van Ventus.
Dag Martijn, superleuk dat ik hier mag zijn. Het is inderdaad 22 jaar geleden. We hebben inmiddels al wat herinneringen opgehaald aan wat geweldige projecten.
Ja.
En we hebben best veel contact gehouden eigenlijk, maar toch wat meer op afstand.
Ja.
Tot we toch eigenlijk vanaf die 22 jaar min of meer in hetzelfde vak hebben gezeten.
Ja.
Superleuk dat ik bij je aan mag schuiven vanmiddag.
Voor mensen die Ventus niet kennen.
Ventus is een detacheringsbureau in de IT. Dat doen we met name, dus wij detacheringsbureau, dus wij hebben de mensen in vaste dienst. Dat zijn ervaren tot zeer ervaren IT-professionals in verschillende vakgebieden. Hè. Mm-hmm. Vanuit Ventus bedienen we eigenlijk 9 specialismes in die markt. Die IT-markt is natuurlijk heel breed, dus je kan niet die hele markt bedienen. Dus we hebben uiteindelijk gekozen voor 9 verschillende expertises.
Mm-hmm.
En die mensen hebben we in vaste dienst. En die detacheren we met name in Nederland en een klein beetje erbuiten.
Okay. En het kleine beetje erbuiten?
Ja, het kleine beetje erbuiten, dat gaat al helemaal terug naar het begin van Ventus. Dat is bij BMW.
Ja.
En zijn we nog steeds bij BMW.
Wauw, dat is wel inderdaad heel lang.
Ja, wij leveren inmiddels... Ventus is opgericht in 1998, begin februari. En wij zijn in oktober 1998 voor BMW gaan leveren. Dat is in Nederland begonnen.
Ja.
En uiteindelijk leveren we nu eigenlijk aan BMW over de hele wereld. Maar dat is dus al 26,5 jaar continu werken we voor BMW.
Ja, je zei net verschillende expertises. Neem ze mee. Testen, wat zijn die expertises?
Ja, testen is daar één onderdeel van.
Ja.
Maar Ventus is eigenlijk vooral bekend in de markt vanuit de managementdienstverlening die we leveren binnen de IT.
Ja.
Dus op het moment dat een klant een verandering wil doorvoeren, een nieuw ERP-systeem wil invoeren, en daar is bijvoorbeeld een team van projectmanagers voor nodig, of er is ook nog wat business analyse nodig, wat business consultancy nodig. Mm-hmm. Ja, dan zijn dat de mensen die wij kunnen leveren.
Ja.
Datzelfde geldt eigenlijk voor het beheer. Hè, waar we ook zeg maar eigenlijk vanaf oudsher al heel erg actief in zijn. Dus de hele inrichting van de service management processen, regievoering.
Ja.
Zijn we heel sterk in. Architectuur is tegenwoordig een heel belangrijk onderdeel. Hè, vanuit vernieuwing van IT-omgevingen. Mm-hmm. Data-architectuur, solution-architectuur, enterprise-architectuur, waar het eigenlijk vaak begint.
Ja.
Dus daar zijn we ook met heel veel klanten heel actief in om eigenlijk eerst die IT-omgeving heel goed neer te zetten voordat die verandering in gang gezet wordt.
Heb jij een ideale klant naast BMW? zijn er type klanten waarvan je zegt, dat is echt onze sweet spot, dat vinden we echt leuk om te doen?
Nou, wat de afgelopen jaren heel erg leuk was, was dat we enerzijds zijn we heel erg geraakt door corona.
Ja.
Maar doordat uiteindelijk dus vanuit de overheid de GGD Goor is aangewezen als de organisatie die pandemische paraatheid in orde moest brengen.
Ja.
Betekent dat daar heel veel verandering plaats moest vinden in die IT-omgeving.
Mm-hmm.
Daar hebben wij een hele belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Dus het was eigenlijk heel dubbel. Want enerzijds zijn we heel erg geraakt door corona als bedrijf ook. En anderzijds hebben we daar dus ook weer een kans gezien om daar dus die organisatie te helpen. Om zeg maar met name contract- en leveranciersmanagement op orde te brengen. Met alle IT-partijen die daar een rol spelen. En daar zat ook natuurlijk heel veel security, AVG, privacy informatie zat daarbij. Dus we hebben ook heel erg aan die security en aan die AVG privacy kant hebben GGD Goor enorm geholpen om dat goed op orde te brengen.
Waar zitten jullie?
Wij zitten in Rijswijk, in Heerenveen en in München.
Ja, oké. Okay.
En München is dan uiteraard speciaal voor BMW.
Ja.
Maar merendeel, we bedienen ongeveer 80 klanten per jaar. Mm-hmm. En een merendeel van die klanten en een merendeel van de medewerkers, dat zit in de Randstad.
Oké. Okay. Oké. Hey, Heerenveen, er is ook altijd een link geweest met het Hoge Noorden. Althans, ja. Wij als, in ieder geval als voormalig Hagenees vond het altijd heel ver. Is dat nog steeds een bewuste keuze? Of is het gewoon, ja, we hebben daar nou eenmaal altijd een kantoor gehad, dat houden we? Of,
ja, Heerenveen is ontstaan vanuit het begin van Ventus. Ja. Toen ik zeg maar, ik werkte bij Volmak, wat later Capgemini is geworden. En ik had eigenlijk altijd het idee om zeg maar te kijken of ik zelf een merk in de markt kon zetten.
Ja.
En wat je dan doet is dat je dan zeg maar, ja, je maakt een soort SWOT-analyse eigenlijk van jezelf.
Ja.
En een van die dingen die uit die SWOT-analyse kwam, dat het wel verstandig zou zijn met mijn zeg maar ondernemerservaring om te kijken of je zeg maar een hele ervaren ondernemer erbij kon krijgen in je bedrijf. Die niet zozeer misschien direct in je bedrijf ging meewerken.
Nee.
Maar die je wel zeg maar als een soort van coach, adviseur aan kon sluiten. Mm-hmm. Dat is vrij makkelijk bedacht. Het is dan vervolgens om zo iemand te vinden is dan al een stuk lastiger.
Ja.
Dus we hebben toen, ik heb wel met meerdere, met name directeuren van andere ICT-bureaus gesproken. Van of die dan misschien geïnteresseerd waren om als aandeelhouder of adviseur of coach zeg maar daar een rol te vervullen, maar dat is dan toch vaak. Uiteindelijk was dat best wel lastig.
Mm-hmm.
En uiteindelijk ben ik via in contact gekomen met Bart van der Meer.
Ja.
Bart van der Meer was oud-directeur van de Rabobank Heerenveen.
Ja. Hele markante persoonlijkheid.
En het is uiteindelijk is een hele markante persoonlijkheid geworden. Hij staat nu in de quote 500, zeer succesvol ondernemer is het geworden de afgelopen 25 jaar.
Ja.
En hij was eigenlijk vanuit die positie dat hij met die Rabobank daar was weggegaan, was hij een bedrijf begonnen op het gebied van interim management en fusie en overname.
Ja.
En het leek hem wel interessant om eigenlijk ook iets op IT te doen. En als hij dan toch al iemand had die dat dan ging trekken.
Ja.
Dus zo ben ik met Bart en heb ik uiteindelijk met Bart die deal gemaakt. Maar ja, Bart zat in Heerenveen.
Ja. Nee,
want dat was zijn standpunt. En zo zijn we dus eigenlijk in Heerenveen terechtgekomen.
Ja.
En ja, daar zitten we nog steeds. En we zitten daar nog steeds, omdat we uiteindelijk ook hebben gezegd, dus we gaan ook de klanten bedienen in het noorden.
Ja.
En we hebben dus ook mensen in het noorden die daar ook daadwerkelijk wonen.
Ik weet nog altijd heel goed, als wij dan meetings hadden met de collega's uit Heerenveen, dat zij wel strak om 9 uur in Den Haag aanwezig konden zijn. Maar dan als wij bij hun een afspraak, kan het ook rond een uurtje
ja,
of 11. Dat was...
Ja. terwijl in feite Heerenveen, hè, dat is... dit is natuurlijk, als je in feite de polder uit bent, het is eigenlijk Zuid-Friesland. Hè?
Ja.
Dat weten vaak mensen, weten denken, oh, het is Friesland.
Mm-hmm.
Het is vanuit Den Haag, het is maar 1,5 uur rijden. Hè? Dat is niet, maar dan moet je wel zonder file rijden.
Ja.
Absoluut.
Ja, zeker. Ik ken Ventus niet anders dan een heel hoogwaardige club, hè, qua mensen. Is er, toen jij begon, hè, dus je bent nu al een tijdje bezig, om het maar zo te zeggen. Toen jij begon, had jij toen al meteen voor ogen van, ik wil een bepaalde hoek in, hè. In die tijd was ook gewoon helpdeskmedewerkers detacheren, was toen ook een hele goede handel toen de tijd.
Ja, dat was absoluut een goede handel. Maar ik heb nooit op die manier ernaar gekeken vanuit een goede handel. Dat is... Ik heb vooral gekeken toen ik ermee begon, toen ik ook met het idee was van waar zie ik het gat?
Mm-hmm.
Waar zie ik de markt?
Ja.
En ik was zelf eigenlijk altijd vanuit mijn, want ik heb zelf altijd gedetacheerd gezeten vanuit Capgemini, Volmak. Had ik eigenlijk vrij snel in de gaten dat klanten enorm behoefte hadden aan mensen die zeg maar business en IT bij elkaar konden brengen.
Ja.
Die in feite eigenlijk die andere manier van denken, die dat konden overbruggen. En daar rolde ik automatisch eigenlijk in dat soort rollen. En ik dacht, oké, dat is het gebied waar ik zeg maar me in wil gaan specialiseren. Dus ik wil daar mijn bedrijf op gaan richten. Dus daar is het eigenlijk mee begonnen. En ik had op een gegeven moment wel denk ik, ja, oké, er zijn wel klanten die mij dat gunnen na 9 jaar. Ik had wel mensen waarvan ik denk, nou, die willen wel bij mij komen werken. Want ik had, ik was vrij snel in een soort managersrol gerold eigenlijk vanuit die detachering. Dus ik huurde namens de klant al heel veel mensen in.
Ja.
Want eigenlijk al op hele jonge leeftijd had ik een soort inhurende verantwoordelijkheid namens de klant. Wat eigenlijk heel bijzondere situatie is eigenlijk.
Ja.
En ik denk dat ik op mijn 28e of zo wel namens de klant allerlei mensen overal inhuurde bij allerlei bureaus.
Ja.
En vandaar dus die overbrugging. En dat zat met name dan in het service management hoek, project management hoek. Hè. Dus die business die wil een verandering doen, daar heb je IT voor nodig. Hoe breng je dat bij elkaar?
Mm-hmm.
Of als die verandering is gerealiseerd, hoe zorg je er dan ook voor dat het op een goede manier beheerd wordt?
Ja.
Ja, en dat heb ik geprobeerd bij elkaar te brengen. En om daar vooral met leuke mensen, leuke klanten en gewoon een heel erg leuk, ja, op een goede manier je werk doen. Mm-hmm. Waarbij niet altijd, zeg maar, de druk van dat geld verdienen het belangrijkste was. Want dat was op een gegeven moment bij Capgemini. Mm-hmm. En dat is bij alle grote bureaus is dat zo. Dan is die druk van die aandeelhouders om dat, zeg maar, dat rendement te maximaliseren. Dat gaat vaak ten koste van de kwaliteit van de dienstverlening. En dat stond mij op dat moment stond me dat gewoon heel erg tegen. En dat is ook de reden waarom dat ik dus, of een van de redenen waarom ik met Ventus ben. Ja.
We gaan het daar zo meteen nog uitgebreid over hebben. Vandaag uit de gast bij mij in de uitzending, Flip Houtman van Ventus.
Ken jij het lidmaatschap van Recruitment Live al? Verbind, doe inspiratie op en groei. Word lid. Via recruitmentlive.nl.
Vandaag hier te gast bij het leven van een TA-manager, Flip Houtman van Ventus. Flip, we hadden het net even over ondernemerschap, hoe je ooit begonnen bent. Ik vind jou nou niet echt de prototype gehaaide ondernemer. Of heb ik dat altijd al die jaren helemaal verkeerd gezien?
Nou ja, ik weet niet wat je uiteraard onder de gehaaide onder.
Ja, ik vind jou altijd. Je bent altijd een hele lieve man. Je doet het altijd heel erg met passie en bent heel aardig en beschaafd. En je bent niet de man die ik althans typeer als die gaat overlijken.
Nee, dat ben ik zeker niet. En zo doen we dat ook niet. We hebben het eigenlijk altijd vanuit de inhoud gedaan. Mm-hmm. We maken soms zelfs intern wel grapjes dat we geen sales doen.
Nee.
En dat we ook geen sales zijn, dat is natuurlijk onzin. We doen 15 miljoen euro omzet per jaar.
Ja.
Dus die verkopen we ook. Mm-hmm. Dus we doen absoluut wel sales.
Ja.
Alleen het gaat altijd wel over de as van de inhoud.
Ja.
En dat is en het gaat over de as van het respect.
Mm-hmm.
En uiteindelijk moet je natuurlijk wel. Kijk, als je begint met ondernemen, dan ben je best wel naïef.
Ja.
En dan denk je dat alles met. Dat het allemaal wel goed komt. Nou ja, zo werkt het gewoon in de wereld niet. Elke maand moet je op een gegeven moment gewoon een salaris betalen.
Ja.
En mensen zijn bij Ventus in vaste dienst.
Ja.
Dus de druk, hè, dat is inmiddels 120 mensen of zo. Dus serieus veel geld verdiend worden elke maand. Dus je moet in die business onderhandeling moet je uiteindelijk best wel hard zijn.
Mm-hmm.
Maar het is niet noodzakelijk omdat dat gehaaid. Dat heeft een soort negatieve rand. We doen het wel slim, denk ik.
Ja.
We doen het wel heel slim.
Mm-hmm.
Maar wel op een hele nette manier.
Ja.
Absoluut waar. Ja. Maar nee. Daarmee, dat willen we ook graag. Mm-hmm. En daarmee denk ik, ja, we bestaan 27 jaar. Het kan ook op deze manier. Het is niet altijd nodig om het op die een gehaaid of een slinkse manier te doen of zo.
Ja. Nou, omschrijf jij jezelf als een detacheerder?
Ja.
Ik vind het als veel meer als een consultancy bedrijf gezien. Zie ik dat verkeerd? Of zeg je, ja, luister, ja, het is een beetje van beide.
Nee, kijk, ik denk dat de mensen die bij Ventus werken absoluut ook consultant zijn. In de rol die ze dan vervolgens bij de klant vervullen.
Ja.
Alleen, we hebben wel heel duidelijk de positionering gekozen dat we aan detachering doen.
Mm-hmm.
Dus op het moment dat, zeg maar, en wij komen natuurlijk vooral in beeld op het moment dat klanten iets gaan veranderen in hun IT-omgeving.
Ja.
En dat ze dus die verandering gemanaged willen hebben door mensen die verandering eerder gedaan hebben.
Mm-hmm.
En dan is toch vaak de vorm die er in ieder geval in Nederland voor wordt gekozen, dat ze zeggen, ja, oké, ik ga een project samenstellen en dan moet een projectmanager in zitten, er moet een business analyst in zitten, er moet een PMO in zitten. Er moet straks nog wat testers in zitten en die mensen ga ik inhuren.
Ja.
Dat is het model.
Ja.
En daar sluiten wij in onze dienstverlening op aan. Hè. Dus daarom zeggen we ook, we zijn een detacheringsbureau. Dus mm-hmm. We worden ook eigenlijk over het algemeen ingehuurd op overeenkomst van opdrachten, zoals het dan zo mooi heet. Maar wat vaak wel, zeg maar, wordt afgerekend op basis van uren.
Je hebt ook een hele trouwe kern om je heen. Hè? De mensen blijven lang zitten bij Ventus.
Ja. Ja. Dat is wij. De medewerker staat centraal bij Ventus. Dat tegenwoordig roept iedereen dat.
Ja, maar jullie deden het al. Nee, maar uit eigen overtuiging kan ik zeggen. Dat was al bijna 30 jaar geleden ook zo.
Ja, dat was in 1998 was het ook al zo. Toen niemand had dat deed. Dat was even de reden, hè, waarom onder andere de Ventus zijn begonnen. Waarom ik Ventus ben begonnen. Omdat je juist merkt dat het bij die grote IT-organisaties niet zo is.
Mm-hmm.
Even los ervan dat die organisaties fantastisch zijn om een tijdje bij te werken. Hè. Dat kan ook iedereen.
Leerzaam.
Heel erg leerzaam. Ja. Ik heb bij Volmak gigantisch veel geleerd en ontzettend fijne collega's gehad. Dus daar niks aan tekort gedaan. Alleen, het is wel, op een gegeven moment ben je gewoon te veel het nummer. En met te veel managementwisseling, et cetera.
Ja.
En bij Ventus hebben we inderdaad een model gebouwd waarin die medewerker centraal staat. Dus de manager van die medewerker, die doet alles. Hè. Die doet alles op het gebied van HR. Die doet alles op het gebied van het managen van die klant. Waar jij op dat moment als professional, zeg maar, je opdracht doet.
Mm-hmm.
En ook ten aanzien van op het moment dat het met die uitvoering van de opdracht, dat een professional daar ondersteuning bij nodig heeft, dan is een manager is dat altijd het eerste aanspreekpunt.
Ja.
Die kan er inhoudelijk niet altijd bij helpen natuurlijk. Hè, want op een gegeven moment kan je niet meer als manager overal nog verstand van hebben.
Mm-hmm.
Maar die zorgen er wel voor dat die medewerker daar zo goed mogelijk in gefaciliteerd wordt.
Ja.
Zodat hij bij de klant die prestatie kan leveren die de klant van ons verwacht.
Ja. Want ik benijd jou altijd heel erg als ondernemer. Ik vind wat jij hebt neergezet en Ventus. En kijk, het is natuurlijk een oude club waar je zelf bij gehoord hebt. En ook in mij, in een tijd waardoor ik geïnspireerd ben om zelf te gaan ondernemen.
Leuk om te horen.
Ja, zeker. Ja. Al is het maar omdat ik daar ook, weet je, heel veel geleerd heb over hoe je met mensen omgaat. Hoe je vanuit de basis, jullie hebben mij toen de kans gegeven om een werving- en selectietak mede op te helpen zetten.
Ja.
Vond ik onwijs leuk, daar denk ik nog steeds aan terug. En vandaag heel toevallig voordat jij binnenkwam, ik met het hele team verteld over het hele kleine kantoortje dat ik boven in dat herenpand had in het Staatskwartier in Den Haag.
Ja.
Maar wat ik heel mooi vind, is jij bent niet kapot gegroeid. Je bent altijd heel stabiel gebleven in al die jaren.
Ja.
Of is dat de buitenwereld? Is dat alleen maar wat ik zie, omdat ik er niet meer dagelijks in sta?
Nee, ik denk dat echt wat je ziet is wat je kent. Ik denk dat ook een beetje Ventus is.
Ja.
Dus wat je ziet, dat is ook wel de werkelijkheid. Of wat je erover hoort of wat je erover leest.
Mm-hmm.
We zijn nu 120 man. Daar hebben we er 27 jaar over gedaan.
Ja.
Ik denk dat we gelijk zijn begonnen met Google, geloof ik. Of misschien 1 jaar na Google.
Ja. Omzet is om en bij hetzelfde. Ja.
Het is om en bij hetzelfde. Dus we hebben... Maar dat heeft ook mee te maken met die filosofie dat je die medewerker centraal wil zetten.
Ja.
Hebben wij altijd gezegd, we willen wel een bepaalde omvang hebben. Want die omvang heb je nodig om, zeg maar, die dienstverlening aan die klant te kunnen garanderen. Maar groei is geen doel op zich.
Nee.
Het gaat uiteindelijk om de kwaliteit van de dienstverlening. Dat mensen zich heel erg fijn voelen in het bedrijf waar ze werken. Dat ze zich daar gerespecteerd voelen. En dat wij het gevoel hebben dat we daar onze dingen in kunnen doen op de manier zoals wij dat willen doen.
Ja.
In de loop der jaren merk je wel dat, hè, bijvoorbeeld bij zo'n klant als BMW is dat belangrijk, dat je op een gegeven moment niet, als je bijvoorbeeld met 25 man was gebleven, ja, dan was BMW geen klant meer geweest.
Nee.
Hè, dus je, de druk... Dus
een bepaalde body moet je hebben.
Je moet een bepaalde body hebben, ja. Je moet een bepaalde omvang hebben, je moet, zeg maar, kijk, bijvoorbeeld in Duitsland is het met die ESG-norm, hè, al die environment dingen, die zijn al heel erg belangrijk.
Ja.
Ja, dan moet je een bepaalde omvang hebben als bedrijf om aan te kunnen tonen dat je daaraan voldoet. Als je dat niet kan, dus die markt die dwingt je uiteindelijk om mee te groeien. En vandaar dat we nu ook 125 mensen zijn. Maar het is niet zo dat wij nu zeggen we willen naar 450 man. Kijk, we voelen wel altijd die druk. Dat eigenlijk dat we toen we 25 man waren, zeiden we, nou, die markt vraagt eigenlijk wel dat we 50 moeten zijn. We voelen nu wel een soort van druk van dat we eigenlijk zeggen, ja, misschien moeten we 150, 200 mensen zijn.
Ja.
Dus dat hangt er altijd wel boven in die loop der jaren. Mm-hmm. Maar we proberen dat dan wel op dusdanige manier te absorberen. Dat wat we, zoals we qua cultuur zijn binnen het bedrijf, dat we dat dan wel weten vasthouden.
Ja.
Maar ondertussen wel toch ook die groei realiseren die markt van ons vraagt.
Ik kijk natuurlijk naar alles. Hè. Je zit niet voor niets bij Recruitment Live. Ik kijk altijd heel erg vanuit het recruitment perspectief. Daar hebben we het ook nog wel eens zo met elkaar jaren niet gezien, maar vaak genoeg geappt. Wat is voor jou nou echt hetgene van, ja, maar daar maken wij nou echt het verschil. Hè? Want je zegt, joh, wij houden van mensen en zetten de mensen centraal. Dat roept iedereen nu. Maar waar haal je mensen nou binnen op de inhoud? Of haal je ze nou binnen op de sfeer, de cultuur? Of is het een beetje van alles?
Nee, het begint altijd bij de inhoud.
Ja.
Dus want dat is uiteindelijk, kijk, en dat is ook in die 27 jaar is het heel erg veranderd.
Mm-hmm.
De eisen die aan een gedetacheerde IT-professionals worden gesteld, die zijn echt aanmerkelijk zwaarder dan dat het 27 jaar geleden was.
Ja.
En dus 27 jaar geleden moest je wel, zeg maar, in het vakgebied een bepaalde niveau hebben, maar kon je dan binnen dat vakgebied wil eigenlijk op verschillende rollen worden ingezet.
Ja.
Dat zie je, dat is in die 27 jaar heel erg veranderd. Dus je moet gewoon echt wel een expert zijn op het gebied.
Ja, vroeger had je iemand de MCSE kon spellen.
Als je het al kon spellen, of dat hij novel, dat hij wist dat novel met twee L'en was. Ja. Dan was je al binnen.
Ja.
Die tijd is echt voorbij. Ja. Dus het draait altijd om de inhoud. Dus je moet een vakprofessional zijn. Je moet passie hebben voor het vak. En dat zijn dus ook de opdrachten die wij dan aan onze mensen moeten aanbieden. Dus dat is ook waarom mensen bij ons komen werken.
Mm-hmm.
Maar daarnaast draait de recruitment dan heel erg om dat wij die mensen centraal zetten. En ik heb toevallig, we hebben 2 maanden geleden heb ik weer iemand van Accenture is bij ons komen werken. Mm-hmm. En wij hebben dan van die meetings, die medewerkersmeetings, daar ben je ook wel eens geweest.
Ja,
dat
zeker.
Is gewoon lachen, gieren, brullen en gewoon gezellig met elkaar doen.
Ja.
En ondertussen wel ook over de inhoud praten. En hij zei op een gegeven moment, joh, hier werken gewoon mensen.
Ja.
Nou. Dus het is in plaats van dat zeg maar iemand alleen maar met Excel sheets bezig is, bij die grote bureaus, proberen wij toch dat menselijke, wat mensen ook belangrijk vinden, om dat daaraan toe te voegen. Maar als je geen inhoud kan bieden, dan komen mensen niet bij je werken.
Nou, daar gaan we het zo meteen nog uitgebreid over hebben. Vandaag hier in mijn podcast, het leven van een TA-manager, oud-collega. En ik durf stiekem ook wel een beetje te zeggen, vriend Flip Houtman van Ventus. Blijf vooral luisteren.
Een netwerk met impact. Exclusieve vacatures. Content en events. Dat is Recruitment Live. Word lid via recruitmentlive.nl.
Het leven van een TA-manager, vandaag voor mij in ieder geval een hele bijzondere gast. Flip Houtman. Flip, we hadden het net over hoe jij altijd zorgt dat je op de inhoud ook mensen graag wil binden. Zijn er op dit moment bij jullie andere grote ontwikkelingen gaande? In recruitmentland hebben we het altijd over AI. Is dat ook iets wat bij jullie speelt?
Ja, dat speelt bij ons enorm. Heeft een enorme versnelling genomen eigenlijk afgelopen 1,5 jaar, denk ik.
Ja.
We zijn eigenlijk zelf al in 2018 begonnen met het implementeren van AI. Als je in de detacheringsmarkt van die IT's, zo, er zijn ontzettend veel aanvragen. Die komen via allerlei kanalen komen die binnen.
Brokers
en noem maar op. Dus het is gigantisch veel. En wij hebben op een gegeven moment al in 2018 gezegd, we moeten het anders gaan doen. We zagen eigenlijk door de bomen het bos niet meer, waardoor we soms ook gewoon dingen misten.
Ja.
Dus we hebben een heel systeem gemaakt, dat heet Inside Jobs.
Mm-hmm.
Waar een heel AI-model onder hangt.
Zelf gebouwd?
We hebben zelf gebouwd.
Okay.
Ja, onze eigen AI, zeg maar.
Ja.
Ook zelf, dus we hebben het ook zelf getraind.
Ja.
Dus het annoteren. Hè, dus wat je moet natuurlijk de data gebruiken. En dan moet je zeggen tegen het AI-model, van wat is dit dan?
Ja.
Dus het was eigenlijk ook superleuk om te doen. Om op die manier met AI in aanraking te komen.
Het is jammer dat we radio maken. Want anders zou iedereen zien hoezeer jij nu aan het glimmen bent. Ja. Terwijl je dit aan het vertellen bent. Ja, oké. Okay.
Waardoor we in feite via dat systeem kunnen we nu eigenlijk op een heel eenvoudige manier al die aanvragen die we binnenkrijgen, die kunnen we categoriseren. Die worden via een systeem en worden die aangeboden naar de mensen die bij ons op zoek zijn naar een nieuwe opdracht.
Ja.
Dus dat was eigenlijk onze eerste kennismaking met de AI, door het gewoon intern al toe te passen en te gaan gebruiken. Vorig jaar hebben we gezegd, AI wordt zo groot. We doen de Ventus Academy. De Ventus Academy is iets interns binnen Ventus. We zeggen, dat zijn ontwikkelingen in de markt. Daar moet eigenlijk iedereen, die moet daar iets van af weten.
Ja.
Dus vorig jaar hebben we een hele academy gedraaid op het gebied van AI voor alle medewerkers. Alle 100 medewerkers om ervoor te zorgen dat die in ieder geval de basisprincipes van AI kennen.
Ja.
Dan gaat het niet alleen over generatieve AI.
Ja.
Want dat is iets wat we natuurlijk allemaal zien. We kunnen allemaal inmiddels wel een beetje prompt in chat of in Gemini of in Copilot. Voor ons is het natuurlijk ook belangrijk dat we de achterliggende
technologie
snappen. Ja. En hoe het gebaseerd is. En dat vooral natuurlijk de data die gebruikt wordt voor AI, dat die heel erg belangrijk is. Maar ook op het moment dat je bij klanten het moet gaan toepassen, dat je wel weet wat AI Act bijvoorbeeld zegt over het gebruik van data en hoe je dat allemaal wel of niet in bepaalde systemen kan opnemen. Dus dat is heel belangrijk. Dus dat hebben we vorig jaar gedaan. Er draait nu een taskforce AI binnen Ventus om te kijken hoe we AI kunnen toepassen binnen de dienstverlening die we aanbieden aan onze klanten, maar ook hoe we onze interne processen daar nog verder kunnen verbeteren. Maar wat we nu vooral eigenlijk heel erg zien op het gebied van AI is dat eigenlijk het hele systeem van matchen, want matchen is natuurlijk gewoon, je hebt een aanvraag en op een aanvraag moet je een aanbod doen.
Ja.
Dat het systeem van matchen eigenlijk volledig AI is.
Ja. En dat is in jullie eigen applicatie ook?
Dat zit in onze eigen applicatie. Okay. We kunnen straks, de afloop kan ik je nog wel wat dingen laten zien.
Nou, dat vind ik nu al cool. Ja.
Maar wat je ook ziet is dat de hele markt inmiddels daarmee bezig is. Hè. Dus ja. Grote brokers als Headfirst, mm-hmm. Gebruiken volledig AI.
Ja.
En dat zit zowel in de uitvraag, dat zit ook in het aanbod. Wij maken uiteraard gebruik van AI
ja.
voor zeg maar, het optimaliseren van cv's, op het optimaliseren van motivaties en dat soort zaken.
Ja.
En dat neemt een enorme vlucht. En op het moment dat je dat niet doet, mm-hmm. en zeker in de huidige markt, waarin eigenlijk zeg maar, in u toch een wat lager pitje staat dan ja. dat we zeg maar, de afgelopen jaren gewend waren. En mm-hmm. er dus enorm veel concurrentie is.
Ja.
En recruiters bij die grote bureaus eigenlijk te veel aanvragen onder handen hebben. Mm-hmm. Om dat zeg maar nog persoonlijk te kunnen beoordelen. Hè. Want ja. we hebben wel geluiden gehoord dat recruiters soms al 100 aanvragen tegelijk moeten behandelen. Ja, dat betekent dat kan je niet meer als mens, kan je dat niet meer doen. Dus dat betekent dat het overgenomen wordt door het systeem. Ja, dan moet je daar wel als aanbieder moet je mm-hmm. mee in dat systeem. Omdat je anders geen enkele kans meer maakt om er nog tussenuit gevist te worden.
Oké. Wauw. Ja. Ik ben helemaal onder indruk.
Het is fantastisch. En dat is natuurlijk het voordeel op het moment dat je natuurlijk met die IT'ers werkt.
Mm-hmm.
En dus je hoeft mensen niet uit te leggen, joh, ga er eens mee spelen.
Nee.
Dus dat is...
Dat doe ik al de hele dag in mijn vrije tijd.
Ja, dat doen ze al automatisch. Dus dat is natuurlijk het voordeel van de sector waar we in zitten. Dus dat is... dat is superleuk. En dat zorgt er ook voor dat ik zelf heel erg bijblijf met wat er gebeurt.
Mm-hmm.
Maar het gaat een enorme vlucht nemen in het beoordelen van kandidaten op basis van cv's. En dat je vroeger dan nog wel zeg maar in een motivatie kon zetten. Ja, maar hij kan het wel, want hij zegt heel erg goed.
Ja,
dat is...
Dat is toch echt voorbij die tijd.
Dat is echt volledig voorbij.
Ja, ja. Denk je dat als je hier niet in meegaat in de detachering, hè, want dat tipte je net aan, dat je dan eigenlijk gewoon de boot mist? Dus je zal wel moeten...
Nee, dat is niet zo. Kijk, uiteindelijk draait het natuurlijk nog steeds om die klant.
Ja.
Kijk, die klant die blijft natuurlijk uiteindelijk het allerbelangrijkste. Mm-hmm. En die klant die heeft een bepaalde behoefte of die heeft een bepaalde pijn. Dat net hoe je het ziet.
Ja.
Dus uiteindelijk blijft het natuurlijk nog steeds draaien om het in kaart brengen. Of zo goed mogelijk met die klant in contact zijn. Ja, oké, wat is nou je uitdaging? Wat is het probleem wat je op wilt lossen?
Ja.
Dus op het moment dat je nog steeds heel goed contact hebt met je klant, dan zal dat altijd het belangrijkste blijven.
Ja.
Wat we wel zien is dat heel veel klanten dat proces steeds meer uitbesteden.
Ja.
En eigenlijk daardoor zelf die grip
mm-hmm.
die ze eigenlijk op dat recruitment zouden kunnen hebben, eigenlijk neerleggen bij brokers bijvoorbeeld. Waarbij die aansturing van die brokers over hoe ze dat dan moeten doen,
mm-hmm.
Vrij wordt gelaten. En op het moment dat die brokers dan wel volledig AI inzetten, kan dat voor die klant toch een bepaald effect hebben waarvan je denkt, ja, krijg ik dan nu nog wel de juiste cv's? Heb ik nou die broker wel goed genoeg geïnstalleerd?
Ja. En heeft die broker ook weer goed genoeg zijn AI geïnstalleerd?
En heeft hij goed genoeg zijn AI geïnstalleerd? Wat is het model wat zij dan? Wat is de data die ze gebruikt hebben om hun eigen model te trainen?
Mm-hmm.
Waarom bepaalde cv's wel of wel en bepaalde cv's er niet uitkomen. Dus klanten moeten daar ontzettend goed over nadenken hoe ze dat willen inzetten.
Ja.
En als ze dat niet doen, dan lopen klanten het risico dat ze niet meer de goede mensen krijgen.
Nou ja, wij hebben het hier vaak over technologie, maar we hebben het vooral ook heel veel over mensen. Over dat de menselijke maat behouden. En dat we niet alleen maar door de systemen ons leven laten domineren. Als je kijkt voor de komende jaren, is er een bepaalde hoek waar jij het in gaat zoeken of een bepaalde volgende uitdaging? We hebben nu AI, heb je al iets voor ogen?
Nee, ik denk dat AI, dat zeg maar nog wel zeker een jaar of 3-4 ons heel erg gaat bezighouden. Ja. Ik denk we gaan binnen nu en een jaar komen in een soort van fase dat iedereen eigenlijk een beetje teleurgesteld is erover. Je ziet nu al discussies over binnen de overheid dat AI eigenlijk niet gebruikt mag worden.
Ja.
Je ziet al dat bijvoorbeeld, ik had iets gelezen in de medische sector, dat eigenlijk de meeste AI-modellen die in de medische sector gebruikt worden, eigenlijk toch gebaseerd zijn op de verkeerde data.
Ja.
En daardoor toch niet de goede uitkomst geleverd. Dus je zit in de soort van nu van de fase van disappointment, hè, zoals dat dan zo mooi heet. Alleen dat is een fase, dat is een natuurlijke fase. Daar gaan we doorheen met z'n allen.
Ja.
En dan gaan mensen nu roepen, ja, dat is het allemaal niet. Maar dat is niet zo. Uiteindelijk, die disappointment fase moet je doorheen. En daarna gaat het een enorme versnelling nemen. En daar moet je nu juist in mee.
Luister, zolang ik AI kan vragen om een plaatje van een kat die achter een frituurpan staat bij de McDonald's te maken voor me. Dat zag ik vandaag toevallig voorbij komen. Dan denk ik dat AI nog een toekomst heeft.
Ja, dus, absoluut.
Flip, ik vond het een waar genoegen om je weer na zo'n lange tijd te spreken. Ik ben eigenlijk stiekem ook een beetje trots op dat je nog steeds zo'n fantastisch mooi bedrijf hebt. Ontzettend leuk dat je langs wilde komen. Ja. Stel je nou voor, ik ben die kritische inhuurmanager. Waar moeten we kijken? Ventus.nl?
Ja, gewoon kijken op Ventus.nl. Leading professionals in IT zijn we tegenwoordig. Nou, we zijn ook op te horen op de radio tegenwoordig.
Met een commercial. Dat is ook de aanleiding dat jij vandaag hier zit. Nou, dan sluiten we zo meteen deze uitzending met jouw commercial. Dan ga je die even naar me toe sturen en dan monteren we die hier achteraan. Ja, Flip Houtman, dames en heren van Ventus. Dankjewel, Flip.
Ja, Martijn, heel erg bedankt dat ik erbij mocht zijn. Dankjewel.
Zeg, waar heeft die bank zijn Scrum Master vandaan?
Nou, daar waar dat ziekenhuis zijn cloud-architect ook vandaan heeft.
Ventus?
Inderdaad, Ventus. Ventus. Leading professionals in IT.
Tot zover deze aflevering van de Recruitment Live podcast. Het leven van een TA-manager. Recruitment Live is het leukste platform voor recruitment Nederland. Because recruitment is not a job, it's a way of life. Kijk voor meer informatie op recruitmentlive.nl.